Is de Torah de wet voor de Joden en de bergreden de wet voor de kerk? Zijn de profetieën van het Oude Testament allemaal voor de kerk bedoeld of juist voor Israël? En waar Jezus zegt dat niks uit de wet afgeschaft mag worden, lijkt hij in de bergreden zelf de wet aan te passen. Hoe kunnen we als christenen omgaan met deze vragen en wat betekent het voor hoe wij het Oude Testament lezen? We bespreken 7 stellingen over het Oude Testament en dat doen we met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, jij spreekt namens Christen voor Israël al een heel aantal jaren over Israël, ook vanuit de Bijbel doe je dat. Heeft het jou over dit onderwerp op andere inzichten gebracht?
Dat denk ik niet. Het heeft wel dingen verdiept en verrijkt. Mm-hmm. En voor mezelf zijn wel een aantal dingen duidelijker geworden, waarbij ik meteen dit moet zeggen, Sarah, dat de 7 stellingen, ik heb ze van tevoren gezien, dat moet ik er even bij zeggen, dat ik dat best wel lastig vond. Ja. En bijvoorbeeld als je het hebt over de Torah en over de bergreden, met name over die bergreden, er zijn al een stuk of 4, 5 interpretaties over. Moet je dat nou letterlijk nemen, wat onder andere Bonhoeffer deed bijvoorbeeld? Of moet je dat vergeestelijken? Of zeg je, ja, nee, dat is niet voor onze periode, dat is voor een andere periode. Dus ik vind het heel fascinerend.
Heel ingewikkeld ook, zeg je. Maar goed, dat is ook de reden dat we het erover hebben vandaag.
Ja, soms ingewikkeld. Ja. Aan de andere kant ook wel weer een aantal, denk ik, handvatten die we zouden kunnen ontvangen en geven als het gaat om hier iets over te kunnen zeggen.
Ja, zullen we eraan beginnen?
Gaan we doen.
Eerste stelling. De Torah is de wet voor de Joden en de bergreden is de wet voor de kerk.
Nee, want het is niet zo te scheiden. En dat vind ik heel belangrijk. Het woord van God is in eenheid. Als de Heer Jezus zegt, de schriften die getuigen van mij. En als je ook ziet hoe in het Nieuw Testament wij moeten omgaan met het Joodse volk, dan kun je dat niet zo scherp scheiden. Mm. Het heeft beide zaken die voor beide, als je zo wilt zeggen, groepen, even vervelend, Joden, Christenen, absoluut geldig zijn. Waarbij wij, en dat vind ik een heel belangrijke opmerking om daar ook iets over te zeggen, is dat we ons nooit mogen verheffen, Romeinen 11, tegen de wortel die ons draagt. Dus als we het hebben over Torah, over bergreden, dan worden wij hierdoor gedragen.
Ja, dus het hoort bij elkaar.
Het hoort absoluut bij elkaar.
Nou ja, als je de bergreden gaat lezen, dan word je misschien ook soms op een verkeerd been gezet. Omdat Jezus toch een aantal keren zegt, bijvoorbeeld als het gaat over oog om oog, tand om tand, wat dan in de wet staat, in het Oude Testament. Dan zegt Jezus, maar ik zeg u, keer de andere wang toe. Ja. Dus het lijkt erop alsof er een soort verandering is. Dat Jezus zegt van ja, weet je, dat was oud. Mm-hmm. Maar we hebben nu wat nieuws.
Ja, dat is heel fascinerend, want de Heer Jezus zegt het inderdaad heel letterlijk. Hè? Van als je iemand slaat op de wang, keer hem de andere toe. En dan is het boeiend dat hem dat letterlijk overkomt. Mm. Hij wordt letterlijk, Leiden zijn nog niet zo ver achter ons, dat gebeurt hem dus letterlijk. En dan keert hij niet de andere wang toe en zegt hij, waarom sla je mij? Mm. Daarmee keert hij wel degelijk de andere wang toe. Hij vergeldt geen kwaad met kwaad. Maar je kunt zeggen, dat wordt er dus niet letterlijk door hemzelf toegepast.
Nee.
Dus dat zou je kunnen denken van, dat heeft ook te maken met een aantal basisstellingen die we in de bergreden tegenkomen. Hmm. Die ik niet altijd heel makkelijk vind, eerlijk gezegd.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Bijvoorbeeld, als je hand je tot zonde verleidt of je oog, hak hem af, ruk het uit. Ik ken persoonlijk niet veel christenen.
Die dat doen?
Die dat doen, nee. En dan kun je zeggen, moet je dat dan letterlijk nemen? Nou, het laat wel zien hoe ernstig het is. Iets anders bijvoorbeeld. Wijs hem niet af die van je lenen wil. En als iemand je iets vraagt, geef het hem dan. Mm-hmm. Nou, wat betekent dat als iemand zegt, Kees, ik vind dat je een leuke auto hebt. Ik zou hem graag, gezien dit Bijbelwoord, je bent als zo'n fundamentalist, zou ik heel graag de sleutels nu van je in ontvangst nemen. Laten we eventjes dat gaan regelen allemaal.
Ja.
En dat laat mij wel zien dat er een bepaalde zwaarte op ligt, dat ik niet makkelijk kan zeggen, nou schuif maar weg. Want er zijn zeer veel dingen, het Onze Vader bijvoorbeeld wat erin staat, maar ook over hoe je omgaat als je onrechtvaardig behandeld wordt, als iemand met je wil rechten. Mm. Als er staat dat je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch niet hetzelfde? Mm. Nee, maar het laat iets zien waar het wel vandaan komt.
Ja, wat de kern is. Ja, maar wat zegt Jezus dan wel eigenlijk als hij zegt van ja, maar dit staat in de wet, maar ik zeg u, het zit toch een beetje anders?
Het laat zien dat in de Bijbel er een aantal mogelijkheden zijn van interpretatie, waarbij de Het normatieve is dat de Heer Jezus zegt, je hebt gehoord dat en dat is gezegd, maar ik zei, het laat iets zien van punt 1 zijn gezag. Het laat ook iets zien dat hij dat het continueert, dat hij dus verder gaat met wat er al ligt. Maar hij zegt ook, als het gaat over de samenvatting, dan zegt hij van de wet en de profeet. En hij zegt, heb God lief boven alles en je naast als jezelf.
Dat is de kern.
Precies. Aan die wet hangen, letterlijk, dat hangt daar aan vast, de wet en de profeten.
Ja.
Plus, als ik nog maar toevoegen, in bijvoorbeeld Romeinen 14, in de Colossensebrief, worden de zaken ook in een soort nieuwtestamentische wetslezing gegeven, die volstrekt niet in tegenspraak zijn met het Oude Testament.
Nee, en dat sluit uitwerken. Ook een beetje aan bij wat Jezus ook zegt in in Matteüs 5, vers 19. Wie dan een van de geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Dus met andere woorden, je mag de wet niet zomaar afschaffen.
Nee, en dat is een hele goeie. En waarbij het natuurlijk wel zo is dat het een heel groot deel van wat je in de Torah tegenkomt, heeft te maken, Leviticus bijvoorbeeld, dat door het offeren van een dier of van dieren, dat je daardoor vergeving ontvangt. Dat is niet meer zo. En we zien dat dat door wat de Heer Jezus zelf gedaan heeft, dat dat voldaan is als het vlekkeloze lam.
Ja, nou daar komen we zo meteen iets
precies,
verder over.
Dat betekent ook dat je eigenlijk als vrome Jood best wel met een probleem zit.
Ja.
Want hoe ga je dan Leviticus toepassen?
Ja, nou daar gaan we het over hebben. We gaan eerst naar de volgende stelling. Die luidt als volgt, stelling 2. De God van het Nieuwe Testament is minder streng dan de God van het Oude Testament.
Ik zou bijna zeggen het tegenovergestelde. Het is even streng natuurlijk. Het is dezelfde God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het wordt vaak genoemd in het kader van bijvoorbeeld het instellen en het uitvoeren van de doodstraf, bijvoorbeeld door steniging.
Ja, ik heb daar een voorbeeld van.
Okay.
In Numeri 15, daar gaat het over een man die hout sprokkelt op Sabbat.
Ja.
En hij moet van God worden gestenigd. En dat gebeurt dan ook.
Ja.
Maar dat is wel enorm rigoureus. Dat is niet hoe wij God kennen in de kerk als een genade God en iemand die zonde vergeeft.
Ja.
Dus hoe moet je dat dan begrijpen?
Door te realiseren dat wat er in Handelingen staat, dat daar een man en een vrouw zijn, die op een bepaald moment merken, hey, als je je hele bezit verkoopt en je geeft het aan de kerk, dan val je in een goed blaadje. Sta je in een goed blaadje. Die man, ze doen het ook, maar besluit iets voor zichzelf te houden. Die man die komt bij de apostelen, lees je in Handelingen, en dan staat er Ananias en Safira, en dan staat er dus dat op het moment dat Petrus vraagt aan hem, is het werkelijk zo, weet je, dat hij valt letterlijk dood neer als hij daarop bevestigend antwoordt. Zijn vrouw overkomt hetzelfde lot. Het is absoluut niet zo, ik wil niet wegpoetsen wat je net vertelde over Numeri, maar je ziet dat er momenten zijn dat ook Gods aanwezigheid, zijn heiligheid, het voorbeeld van een situatie zo ernstig is dat het letterlijk een zaak van dood en leven is.
Ja.
De Bijbel zegt niet voor niks, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Ik ben in mijn stille tijd in het boek Openbaring onder andere aan het lezen. Ook Oude Testament en Nieuwe Testament. En het valt me op oordeel na oordeel na oordeel. Had mensen zich niet bekeren van
dat. Dat is net zo goed zo in het Nieuwe Testament, zeg je.
Net zo goed in het Nieuwe Testament.
Maar ligt er in het Oude Testament een andere focus op het karakter van God dan dat er in het Nieuwe zit? En daarmee bedoel ik zeg maar dat het gaat daarover van nou, het volk overtreedt de wet en het wordt ervoor gestraft. Terwijl in het Nieuwe het toch gaat over vergeving en over genade en over dat we allemaal als ellendige zondaars tot God mogen.
Precies, en het feit dat bijvoorbeeld in een van de psalmen staat, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen.
Ja, maar zien we dan in het Oude Testament
en
een ander aspect daarvan?
In het Oude Testament, maar dan zie je ook het woord genade, het woord gebracht, een van de woorden is dat het woordje gen, waar het woord gein vandaan komt, dat God de God is van genade. Hij is genadig, langmoedig, barmhartig, en groot van goede tierenheid en trouw. Dus je komt dat allemaal terug.
Ja.
Vergeving is wel degelijk mogelijk in het Oude Testament, via die weg van de offers. Wel degelijk. En je kunt met God werkelijk verzoend geraken.
Ja. Nou ja, de God van Israël, is dat dan ook, gedraagt hij zich anders ten opzichte van Israël dan dat hij zich gedraagt ten opzichte van de kerk?
Ik vind in die zin dat beiden daar ook weer meer overeenkomst hebben dan dat je zou denken. Israël heeft tot taak, leest in het Oude Testament, om een voorbeeld te zijn hoe God het hebben wilde. In dienen van hem, geen afgoden navolgen. We weten allemaal dat is, ja, dat is in die zin volkomen verkeerd gelopen, maar God blijft ook na dit volk een genade God. Datzelfde kom je ook tegen dat de Bijbel zegt, het is dat je dus niet verachtert in de genade. Dat je het bloed waardoor je gered bent van de Heer Jezus niet onrein gaat achten. Ook dan zijn er hele zware consequenties. De overeenkomst is, Israël moest een voorbeeld zijn en leer leven, wandel, handel en in alles. Tot en met het hebben van een zuiver gewicht en een goede weegschaal.
Ja.
En wat zegt de Heer Jezus tegen de gemeente, zijn discipelen? Je zult volmaakt zijn zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is. Een kerk, wij zijn het zoutend zout en lichtend licht.
Ja. We gaan naar de volgende stelling. Die hangt daar ook een beetje mee samen. En die luidt als volgt. De wet is de oordelende tegenhanger van de genade. Met andere woorden, wet en genade zijn elkaars tegenpolen.
En horen onafscheidelijk bij elkaar. Mm-hmm. Paulus zegt, door de wet heb ik mijn zonde leren kennen. Dat was een tuchtmeester, eigenlijk letterlijk een pedagoog richting Christus. Door de wet zag ik, hij zegt ook, ik ellendige mens, wie zal mij verlossen? Dus de wet is goed, de wet bepaalt mij erbij dat ik van nature geen goed mens ben. Dat geen goed in mij woont. En dat als het goed is, dat drijft mij naar de Messias. Dat drijft mij naar de verlossing die God ook aanbiedt.
Ja.
Dat betekent dat ik gered, dat ik verlost kan worden. Maar het besef dat wij zondaren zijn, dat kan ik niet genoeg onderstrepen. Er zijn zelfs eeuwige consequenties aan verbonden.
Ja, ja. En tegelijk, je zegt het hangt samen. Het voelt toch een beetje als een tegenpool. Aan de ene kant heb je de wet, aan de andere kant heb je de genade. De wet leidt tot veroordeling. De genade die leidt tot vrijspraak. Maar hoe kun je die twee dan samenbrengen als het zo het tegenovergestelde
door
lijkt?
Het eigenlijk, ja, als ik het zo zit, ik nu aan te bedenken dat je het zo vraagt. Eigenlijk door te beseffen van dat het één, die wet, samenkomt bij genade op deze manier.
En leg dat eens uit.
Het symbool van gebed. Het is een besef van, de wet veroordeelt mij. Ik red het niet. Ik kan wel proberen om zeg maar goede werken op goede werken te stapelen. Ja, en er moet maar één ding fout gaan. Want als je je aan de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, zegt Jacobus, ben je schuldig geworden aan alle geboden. Dus moet ik weer overnieuw beginnen. Het is een eindeloos iets waar je nooit uitkomt. Die wanhoop van, Heer, ik wil het wel, maar ik kan het niet en ik doe het niet. Die zie je in de genade. God zegt, oké, ik zie dat je het niet kunt. Ik zie dat zelfs slachtoffers dat niet gaan redden. Weet je wat? Ik zend het allerbeste wat ik heb. Ik geef mijn zoon, die zondeloos was. Nogmaals, het ligt nog niet zo lang achter ons dat wij daarmee over nadacht in het kerkelijk jaar.
Ja.
Dat je weet, ze konden dus niet eens, ze moesten mensen omkopen. Ze vonden niks tegen hem. En hij droeg alle zonde en alle last. En dat is zo geweldig. Ik kan me niet redden. Alleen hij kan dat doen. Ja, dat geeft dank, dat geeft genade. En er staat natuurlijk in Johannes dat genade op genade is de Heer Jezus. En hij, de genade en waarheid komen in hem samen.
Ja.
En dat doet, denk ik, iets met ons leven. In de zin dat Paulus zegt, de vrees des Heren, 2 Korinthebrief zegt, die dringt mij toe om het evangelie te brengen. Maar ook de liefde van Christus evenzeer. Weet hoezeer de Heer te vrezen is, proberen we mensen te bewegen richting God. En dan zegt hij, maar de liefde van Christus, die dringt ons. Dus je moet ook dat beide in je leven hebben.
Ja.
Ik houd te veel van iemand om dit te laten gebeuren. En dat geeft een stuk bewogenheid.
Ja. Volgende stelling, dat is nummer 4 zijn we nu. De profetieën van het Oude Testament zijn allemaal voor Israël.
Nee, die zijn...
Even een kleine nuance, want er zijn ook profetieën over de omliggende volken, over Edom en zo. Maar over het algemeen, hè? Want heel veel gaat over Israël. Maar is dat allemaal voor Israël?
Nee, ik geloof dat er drie lijnen te zien zijn. Het is inderdaad voor Israël. Het heeft te maken met de Messias, Jesaja 53, als de lam werd hij te slacht ingeleid. En het heeft te maken voor de wereld. Letterlijk, de wereld wordt opgeroepen om dingen te doen. Bijvoorbeeld, hè,
dat zijn een soort van drie lagen in zo'n profetie.
Drie lagen zijn er naar mijn overtuiging. En dat helpt mij, dus Israël, de Messias, de wereld. En dan zie je dat bijvoorbeeld de wereld ooit naar Jeruzalem zal komen om het Loofhuttefeest te vieren. Dus dan gaat het wereldwijd. Hoe je omgaat met Israël is van het grootste belang. Je noemde net Edom. Ook letterlijk echt in mijn stille tijd ben ik dat weer tegengekomen. Zij verheugden zich als het slecht ging met Israël. En God zegt, daar pak ik jou voor. Dat kan je niet maken. Je was blij toen Jeruzalem te lijden had. Dat is bijna griezelig als je je dat realiseert voor de tijd waarin wij leven.
Ja, maar je zegt, die profetieën hebben verschillende lagen. Het gaat over de wereld, het gaat over, nou ja, in de eerste plaats over Israël. Nou goed, wat je net uitlegde in ieder geval. Maar dat maakt het ook tegelijkertijd heel ingewikkeld. Ja. Want als er Israël staat, moet je dan niet gewoon Israël lezen?
Ja. Dat vind ik een heel juist woord. We passen natuurlijk graag de tekst toe. Hè, van als je door rivieren trekt, dan ben ik met je. Hè. Vuur zal je niet deren wat je in Jesaja tegenkomt. Ja, dat is heel specifiek een belofte die geldt voor het Joodse volk terugkerend uit de ballingschap. Mm-hmm. Het van 70-jarige ballingschap, mogelijk de later nog grotere ballingschap. Dus je moet wel kijken wat primair het doel is van zo'n tekst.
Maar dat maakt het ook een beetje ingewikkeld.
Dat maakt het best wel ingewikkeld. Ja. Het mooie vind ik wel, dat zou je misschien nog zelfs een vierde categorie kunnen noemen, dat er ook wordt gesproken bijvoorbeeld, dat pas in de Jeremia 30, in de laatste dagen, slottekst van Jeremia 30, zul je het begrijpen. Het staat letterlijk in het einde van de tijden. Dus de Bijbel, ook bij Daniel, noemt ook nog een aspect van profetie, dat pas duidelijk wordt in de laatste dagen. En wat zie je dan? Wat is dan de sleutel? Dat God zijn volk thuis brengt. Dus, als het gaat over hoe zit dat? Nou, dan vind ik het van het grootste belang dat we beseffen, er is een doorgaande openbaring, er is een doorgaande lijn in de Bijbel, en dat die twee testamenten, die passen wonderen bij elkaar, en worden dus ook beschouwd als zijnde het geïnspireerde en onfeilbare woord van God.
En ze horen bij elkaar.
En ze horen absoluut bij elkaar.
Nu, die profetie, hè? Je zei van, je kunt ze zowel toepassen op Israël als ook breder. Mm-hmm. Kun je ze ook toepassen op de huidige staat Israël? We krijgen als christen voor Israël wel eens kritiek op, dat wij de Bijbel toepassen op de actualiteit van nu?
Ja. Ik hoorde nog pas iemand die ik op zich best wel respecteer als bijbelleerder, die zei, jammer voor Israël, maar het wijngaard, alles is aan een ander overgegeven. Nee, wat je ziet is dat de Bijbel laat zien dat, en dat is dus weer met die profetie in het laatste van de dagen, dat er wordt gesproken over het feit dat Israël terug gaat komen, dat God hen letterlijk terughaalt uit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen, maar dat de Heer Jezus bevestigt in wat er staat in Handelingen hoofdstuk 1, naar op de vraag van zijn discipelen, de Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Je zult mijn getuige zijn. Het is ook niet aan jullie om die tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus hij antwoordt, ja, dat gaat gebeuren. De tijden, het woordje Chronos, chronometer, de kairos, het beste moment om dat te laten gebeuren, daar gaat de Vader over. Dus hij spreekt over een functionerende Joodse staat. Ja. Hij spreekt zelfs over Jeruzalem, wat hem zal gaan herkennen. Met andere woorden, de Heer Jezus zelf bevestigt de lijn van het Oude Testament. Israël heeft niet afgedaan. Sterker nog, het is het teken van de eindtijd dat het terugkomt. Want dat betekent dat eigenlijk, met eerbied gesproken, dat het de landingsplaats wordt voor de Messias die terug gaat komen.
Maar kun je dat dan, ik ga hem toch nog een keer herhalen hoor, de vraag, kun je dat dan wel toepassen op de staat Israël nu? Want als je kijkt naar de staat, is er niet een koning die een nakomeling is van koning David. Dus in die zin klopt het dan toch niet?
Dat is een hele goeie. Kijk, overigens, als je in Israël komt, dan hoor je ook mensen, ja, maar ik ben van het geslacht van David. Dat is ook als je iemand die Kohen heet of zo, Koonstam, dan weet je van het Levitische priesterschap. Je ziet dat dus het feit het Jodendom en het feit dat je Jood bent, dat een absoluut gegeven is. Ik heb er pas nog een studie over gemaakt, Sarah, over welk volk het meest vervolgd is. En het is met kop en schouders helaas het Joodse volk. Geen enkel ander volk is vreselijke dingen gebeurd met zwarte mensen. Het Afrika, noem het allemaal maar op. Ik weet het. Geen volk wat systematisch zo is vervolgd.
Ja.
En daar noem je een heel bijzonder punt. Want het herstel van het koninkrijk, dat zegt de Heer Jezus, dat gaat dus gebeuren. Maar wat, en dat koninkrijk is er nu. Ze hebben hun eigen munt, de shekel. Ze hebben een formidabel leger.
Ze hebben maar eigen taal.
Een eigen taal. Goed dat je dat zegt, want die is letterlijk teruggekomen, hè, zou je kunnen zeggen, en wordt nu daar ook gebruikt. Maar wat staat er nou? Wat is een koninkrijk? Wat is dat zonder een koning? Maar degene die de koning der koningen is, hij is de koning der Joden. En hij, dat werd uit een soort oneer daarop gespijkerd, maar het was tegelijkertijd precies de waarheid. Het was alleen de leidende knecht. Alleen als hij terugkomt, dan zal dat niet zijn als de leidende knecht, maar als de Heer der Heren en de koning der koningen.
Ja.
Dus dan wordt het koninkrijk werkelijk hersteld in hem.
We gaan naar stelling 5. En die heeft ook weer een beetje overlap met de vorige stelling, maar dat maakt niet zoveel uit. Die luidt als volgt. De beloftes van het herstel van Israël hebben een geestelijke vervulling. Dat heb je deels ook al uitgelegd. Mm-hmm. Maar het gaat me hier om, kun je die profetieën uit het Oude Testament, kun je die gewoon helemaal voor de kerk toepassen?
Nee, omdat dus een aantal zaken heel specifiek voor Israël zijn. Bijvoorbeeld, laat ik daar een voorbeeld van geven. Het Bijbelboek Nehemia laat heel duidelijk zien dat er iets gaat gebeuren aan het einde van die 70-jarige ballingschap. Die ging in 586 voor Christus met de val van Jeruzalem, het Tweestammenrijk, wat in ballingschap ging, maar voor 70 jaar. Nehemia laat zien wat er gebeurt als iemand bewogen is met een deplorabele, treurige situatie. Wat hij dan gaat doen, dat hij gaat bidden, dat hij ervaart dat Gods goede hand met hem is. Voor heel veel mensen is het Bijbelboek Nehemia een grote zegen als het gaat over gemeentestichtend werk. Over hoe je bijvoorbeeld een bedrijf leidt wat je tot eer van God wil doen. Dus daar zijn heel veel principes in. Het volk heeft zin om te werken die je daarvoor kunt gebruiken.
Ja, maar mag dat zomaar? Die principes
ja, dat vind ik,
of zo
dat vind
gebruiken?
Ik zeker, ja. Als het gaat over wat ik bijzonder vind, is bijvoorbeeld van de afkeer van om elkaar voor het gericht en het gerecht te slepen. Probeer daarvan af te komen, zegt de Bijbel. Maak dat voor die tijd in orde. Wat zie je in de Korinthebrief? Zie je staan? Jullie hebben rechtszaken met elkaar. Dan laat je dus een ongelooflijk beslissen over alledaagse zaken tussen christenen. Dat kan helemaal niet.
Ja.
Dus onderling, christen onderling, je mag rechtszaken voeren waar dat nodig is, maar niet onderling. Nee. Heel duidelijke toepassing.
Ja, en zijn er ook profetieën die je eigenlijk alleen maar geestelijk moet toepassen en niet letterlijk?
Dat is een goeie. Het kan bijna niet anders als de Heer Jezus zelf zegt van ik ben de deur, dan is het niet letterlijk, maar dan is dat overdrachtelijk bedoeld.
Ja.
Maar ik vind, nogmaals, het is een goeie. Het schiet mij op dit moment niet te binnen dat ik kan zeggen, nee, dit is echt, dat moet je echt geestelijk zien. Want als er wordt gesproken over dat
misschien, moment, misschien wel bijvoorbeeld Ezechiël 37 met het dal van het dorre doortspeter, of denk je dat het ook heel letterlijk zo
Ik vind dat zo bijzonder dat er staat in dat gedeelte van onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Dan denk ik onmiddellijk aan de rokende ovens van de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat die beendrukkers, het is dan overdrachtelijk bedoeld. Maar wat ik zo fascinerend vind, is in die profetie dat die beenderen weer bij elkaar komen. En het gaat staan, maar dan is er nog geen geest in hen. En dan moet hij opnieuw profeteren. En dat vind ik een prachtig beeld van wat je nu Israël ziet. Dat wordt hersteld en dat komt weer bij elkaar. Mm. En er gebeuren natuurlijk geestelijke dingen, maar de werkelijke complete vervulling daarvan, ik geloof dat moet gaan gebeuren.
Ja, nog één vraagje hierover. Hè? Want je zegt van ja, we kunnen dingen ook toepassen op ons eigen leven, maar hoe vrij mag je daarin zijn? Stel, ik zie een mooie Bijbeltekst waarin staat dat God houdt van zijn volk. Mag ik die dan gewoon toepassen op mezelf en op mijn Instagram-pagina zetten van hey, God houdt van mij? Of sla je dan eigenlijk net de plank mis?
Als je maar rekening houdt met het feit voor wie het eerst bedoeld is. Ik ga je een voorbeeld geven, het schiet me nu te binnen en ik weet dat ik het mag vertellen. Ken iemand, een mevrouw, is tot geloof gekomen, en die is tot geloof gekomen doordat ze in het boek Openbaring de tekst las dat Izebel in een gemeente, die kan er gang gaan, die verleidt mensen. Mm-hmm. En toen zei ze, en ik vind het zo, en ik ga natuurlijk geen namen noemen, maar ze zei ze van, daar herkende ik mezelf in. En ik werd doodsbenauwd. Dat was voor haar de reden om tot Christus te komen.
Ja.
En zij is nu een stralend gelovige. En ik weet helemaal niet waarom ze dat precies van. Dat wil ik ook hoeven, ik helemaal niet te weten. Maar ik kun zeggen, wat moet je nou in Izebel? Ze past het op zichzelf toe.
Ja.
Als het gaat daarover, geloof ik dat Psalm 23, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Het is eigenlijk aan het Joodse volk gegeven.
Maar het wordt ook heel vaak toegepast in persoonlijke momenten van rouw of van verdriet en zo.
Ja, en zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want uw stokken is dat u bent met mij. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben de goede herder.
Ja.
Wauw. Dus ja, dan vind ik dat wel. Maar let erop dat heel vaak primair het gaat over het Joodse volk.
Mm-hmm.
Kijk, er staat dat Hosea, hij moest een hoer trouwen. Ja, ik heb nog niet van predikanten gehoord. Weet je, dus dan zeggen ja, maar het is wel een geweldig voorbeeld van hoe pijnlijk is voor God dat hij zegt, het is een bruid die voor de zoveelste keer vreemd gaat.
Ja.
En hoe voelt dat? Nou, dat bepaalt mij erbij. Heer, dat wil ik toch nooit. Nee. Ik wil toch niets doen wat u daarin verdriet doet.
Dus in die zin kun je er wel lessen uit trekken en zo. Ja. Stelling 6. Ja. Dat Joden leven volgens de Torah heeft door Jezus' offer eigenlijk geen zin meer. Dus je kunt er net zo goed mee stoppen.
Nee, daar staat, Paulus zegt dat ook. En hij zegt niet van ze moeten met alles stoppen. Er is wel een interessante discussie over. Wat moet je nou wel toepassen, hè, als nieuwtestamentische gelovige? Wat ben je als je iemand uit de heidenvolken bent? Als man moet je je laten besnijden of niet? Nou, de Galatenbrief gaat er nadrukkelijk over. Ja. Als het hierover gaat, nee, de Joden hebben hun Torah. Er staat ook dat het aan hen is gegeven. Ik weet, we kunnen kijken en zeggen, ja, ho, ho, ho. Nee, maar het is primair aan hen gegeven. Het maakt hen als volk uitzonderlijk. Het is de belangrijkste reden wat God daar doet, dat dit volk er nog altijd is.
Ja.
En dat het nog altijd bestaat en functioneert. Mm-hmm. Dus, dat kun je niet zomaar zeggen, het is niet overbodig. Feit is wel, zoals ik al eerder zei in het begin, van we hebben nu niet een functionerende tempeldienst. Mm. Dus wat dus dat, waar dat moet je dan zijn, ook voor vergeving?
Maar goed, tegelijkertijd, je noemt al net Galaten. In Galaten 3 staat ook, de wet is een vloek waarvan Christus ons heeft vrijgekocht. Andere tekst, 1 Korinthe 15. De prikkel des doods is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Het klinkt wel echt van dat de wet eigenlijk iets is wat gewoon niet meer geldt. Want Christus heeft ons vrijgekocht.
Als je de wet... Er staat een heel boeiend iets ook in de Bijbel erover. Zijn geboden zijn niet zwaar. Ja. En het beste voorbeeld vinden we nog altijd dat op het moment dat iemand met een personal trainer, een gym, een sportschool ingaat en die zegt, joh, je bent verkeerd bezig. Dat zegt die persoon, man of vrouw, niet om jou te pesten. Nee, die zegt van, joh, je maakt een fout. Als je nou je schouders zus of als je arm met dit of dat doet, dan krijg je geen blessures. De wet is niet zwaar, punt 1. En punt 2, het doet ons functioneren. Er zijn niet-christenen die zeggen, of atheïsten, zeggen, ja, als we ons aan de 10 geboden zouden houden, zou de wereld er een stuk beter uitzien. Mm. En die zin ook, behandel een ander zoals jij zelf behandeld zou willen worden, daar zit iets universeels in. Maar die wet kun je ook zeggen, ja, maar als... dat gaat vanuit een bepaalde geestelijke... heilige houding.
Ja, dus het is niet zo dat het zinloos is.
Nee, integendeel. Paulus zegt, de wet deugt niet. Nee, de wet is een tuchtmeester, maar nogmaals een pedagoog om mij op het pad van God te krijgen.
Ja, het sluit een beetje aan bij onze laatste stelling. Uh-huh. Stelling 7. De meeste wetten van het Oude Testament zijn nu niet meer relevant.
Volstrekte onzin. Uh-huh. Volstrekte onzin. Omdat je ziet dat er zijn inderdaad dingen die specifiek zijn voor het Joodse volk. Uh-huh. Maar die ook nadrukkelijk naar ons toegebracht worden.
Ja.
En ik zei het al. Kijk, als je mensen zegt, ja, je moet eigenlijk de feesten zijn. De Heere zegt, Goeie God zegt, dat zijn mijn feesten. Nou, mee eens. Hè? Maar Paulus zegt ook aan de andere kant. De een hecht aan die dag, de andere aan die. Hè? Feesten, et cetera, eten. Ga elkaar daar niet op lopen veroordelen.
Dat heeft geen zin.
Maar als je dat wil doen, dan is daar die vrijheid. Maar niet als een nieuwe wet.
Ja.
Dus het heeft wel degelijk zin om daarover na te denken. En te realiseren wat God wil is nooit om je, mag ik het cru zeggen, kapot te maken. Mm-hmm. Johannes zegt, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Mm-hmm. Dat betekent dat wat God met ons voor heeft, het Joodse volk, de wereld voor iedereen, is iets wat goed is, wat je goed doet, waardoor je leven werkelijk compleet wordt.
Ja.
Waardoor je shalom krijgt. Shalom, dat weet je, dat betekent letterlijk compleet zijn. En shalom in Christus, dat maakt je leven pas compleet.
En geldt dat dus voor al die 613 ge- en verboden, dat ze nog steeds relevant zijn? Want er zijn geboden die best wel... hoe zeg je dat, specialistisch zijn over wat voor soort kleding, welke stoffen je met elkaar kan combineren, of dat je geen melk en vlees met elkaar, maar hoe je je baard moet knippen. Nou ja, niet mijn baard, maar misschien die van jou. Maar in ieder geval, maar het gaat zo ver. En het is misschien ook een beetje in die tijd van duizenden jaren geleden dat dat toen toen wat meer van toepassing was dan nu? Of ja, is dat niet zo?
Tegelijkertijd is het zo dat een aantal zaken zijn buitengewoon interessant. Waarom besnijdenis op de 8e dag?
Ja.
Omdat we nu weten dat dan het vitamine K-gehalte het hoogst is in het lichaam van het kindje, van het jongetje. Mm-hmm. En dat er dus het minste bloed vloeit. Als het gaat over het gebruik dat je je handen wast in stromend water. Hadden we dat maar eerder gedaan, dan was de pest waarschijnlijk minder erg geweest in de middeleeuwen. En niet alleen in de middeleeuwen trouwens. Mm-hmm. Dus als het daarover gaat, dan is het van het grootste belang om je te realiseren dat God het goede met ons voor heeft en dat hij dat wil. En dan kom je wel een interessant punt. Die 613 wetten, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Mm-hmm. Dat is een heel goed punt wat je daar noemt. Geen wonder dat de Heer Jezus op een bepaald moment zei, als dat is, dat wordt opgelegd. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Dat wordt een ondraaglijk iets. En als je daarop afgerekend wordt, en dan zegt hij op een gegeven moment, als je vermoeid en belast bent, dat zegt hij in het kader van dat er maar opgestapeld is. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Mm. En dat is ten diepste wat ik zo mooi vind. Dan gebeurt er iets wat ook met het Joodse volk gaat gebeuren. En dat is dat Gods geest, dat is ook een belofte die je in je Jeremia, Jesaja tegenkomt. Gods geest, Ezechiël trouwens ook, gaat werken aan de binnenkant. Die gaat in je hart werken. En dan is het niet meer een opgelegd gebod van, ik moet niet vreemd gaan. Ik wil helemaal niet vreemd gaan. Ik wil daar niet mijn vrouw, de Almachtige, mijn kinderen, mijn kleinkinderen mee teleurstellen. Er is niets wat ik daarin zou willen. Nee, waarom? God werkt van binnenuit.
Komt het dan in de kern neer op wat in heel veel kerken en gemeenten elke zondag wordt voorgelezen op die 10 geboden?
Ik vind het altijd heel boeiend, want ik kom ook in kerken waar ik dat graag voorlees. Mm-hmm. En wat men dan doet, dat vind ik ook heel goed. Dat is dat je dan ook de samenvatting daarvan leest. Die heb ik al eerder genoemd, hè, waar het dan op neerkomt. Maar het is goed om ons te realiseren. Bijvoorbeeld, begeer niet het huis, de dienstknecht, et cetera, van jouw naaste. Ik hoorde ooit een interessante toepassing over headhunters. Dat mensen, die is heel goed. Jongens, die moeten proberen hier binnen te krijgen. Dat vond ik een hele interessante. Begeer dat niet. Nou, prima. Maar ik vond het een heel interessante gedachte om erover na te denken. Van, wat doet dat met mij? Het eren van je vader en je moeder. Ik sprak pas met iemand. Ik zei, ja, dat probeer ik. Hoe doe je het dan met je schoonvader en je schoonmoeder? Nog niet over nagedacht. Ja. Ik vind het zo belangrijk om dat tot ons te laten doordringen. Wat betekent dat voor
mij?
Om
dat toe te passen in je eigen leven eigenlijk. Ja. We hebben de 7 stellingen nu gehad. We hebben ze doorgeworsteld. In ieder geval een beetje een topje van de ijsberg hebben we besproken. Wat kunnen we hier verder mee als christen? Hoe helpt dit ons verder in onze geloofsreis?
Om ons te realiseren dat er geen volk ter wereld is waar wij zo nauw mee verbonden zijn dan het Joodse volk. Ja. Wat noemt Paulus als het grootste voorrecht van het Joods zijn en besneden te zijn? Zegt hij dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. God keek rond, mag ik het zo zeggen, zegt, en er is één volk, ik creëer dat, en die ga ik mijn woorden toevertrouwen. Hier heb je het. En ze hebben alles eraan gedaan om dat aan ons door te geven. Ja. Gods onfeilbare woord. Overschrijven van recht naar links, het Hebreeuws, et cetera, et cetera. In het diepe besef dat er dus zoveel dingen zijn die ons samenbinden. Mm-hmm. Met geen enkel ander volk ter wereld. Sterker nog, we zijn er ingeënt. En dat is van het mooiste, van het grootste belang. En dan mag je weten, er komt een moment dat volk het gaat zien. Yeshua HaMashiach. Mm. Wat een dag zal dat zijn.
Ja, zullen we daarvoor bidden?
Graag. Heere God, wat is het een voorrecht om uw woord, we hebben het hier zo op tafel liggen, Heer, om het voor ons te hebben. Heere God, dank u wel dat dit unieke boek, dit boek wat het meest verkocht, het meest vertaald is en ook het meest gehaat is, dat uw woord is. Heer, en wij leren daaruit over uw liefde voor het Joodse volk. Wij leren over het feit dat u hen thuis brengt. Heer, en wij zijn de generatie die dat voor onze ogen zien gebeuren. Heer Jezus, u kwam op aarde, een Joods man, geboren uit Maria. Heer, wat moeten wij hier nog over toevoegen? God met ons. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer Jezus Christus, u houdt van uw volk. U houdt van deze wereld. U wil deze wereld redden. Heer, hebt u alles voor gegeven, Heere. Dat ons dat mag sieren. Dat ons dat zal motiveren. O Heere Jezus, en u belooft nog iets, dat u zult terugkomen. En uw voeten zullen staan op de Olijfberg. Heren, wat een machtig perspectief. En dan mogen we te midden van een wereld waarin zo ontzettend veel gebeurt, zoals Lucas 21 zegt, gaan staan, onze hoofden omhoog heffen. Vanuit uw onfeilbaar woord weten we dat, Heer, want u zegt, je verlossing komt eraan. Dank u daarvoor. Amen.
Amen. Kees, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit en over onze uitzendingen. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. En die website die wordt ongeveer elke dag zeker wel geüpdate. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.